Hoe ga je om met meningen van een ander en ongevraagde adviezen? En dan vooral ook, hoe laat je je daar nou niet door afleiden? Hoe beland je nou niet elke keer in dezelfde discussie? Hoe ga je hiermee om? En dat kan dan zijn omdat je reactie krijgt over het gedrag van je hond, over de keuzes die je maakt. Nou ja, noem het op. En dat kan dus zijn in bijvoorbeeld de vriendschapskring, het kan zijn in de familie, het kan zijn dat jij buiten op straat loopt en iemand heeft een mening over jouw aanpak, over het gedrag van jouw hond. En het kan ook nog zijn dat jij degene bent, hè? Ik denk dat we allemaal misschien wel eens herkennen dat iemand iets heeft gezegd over de manier waarop jij dingen doet. Of dat jij misschien zelf degene wel bent die zo af en toe eens een opmerking maakt. Laten we beginnen met het feit dat je toch wel meningen gaat krijgen. Meningen krijg je toch wel, meningen zijn er overal. En we hebben ook sterk de neiging om onze meningen gewoon altijd maar te geven, met het idee dat kennelijk iedereen daarop zit te wachten. In plaats van dat we onze mening eens voor ons zouden kunnen houden. Ja, dat schijnt een heel lastig dingetje te zijn. Ik denk ook dat dat anno 2024 misschien nog wel erger is geworden door, als je het kijkt op social media en dat soort dingen. Ik denk ook dat hier een overlap in zit. Hè. Daar kom ik zo meteen nog even op terug. Als we het hebben over meningen zijn er toch wel. Toen ik 10 jaar geleden begon met mijn werk, werkte ik echt nog wel anders dan nu. Veel meer volgens de César Milan methode, de sliplijntjes en dat soort dingen. Terwijl ik daar nu echt het tegenovergestelde in doe. Welzijnsgericht, positief en noem het op. Die shift die heb ik gemaakt. En ik wou zeggen, die ontwikkeling heb ik gemaakt, maar tegelijkertijd, hè, meningen zijn heel relatief, want ik noem het een ontwikkeling, iemand anders zou het een degradatie noemen, want het is maar net vanuit welke perceptie je dus hiernaar kijkt. Waar komt het op neer? Toen als ik dit 10 jaar geleden op een andere manier deed, kreeg ik meningen, kreeg feedback. Waarom doe je dat nou zo? Is echt niet goed, mag niet, onverantwoord, ook echt wel flinke meningen. Nu doe ik het tegenovergestelde. En ik krijg alsnog meningen. En het grappige is, heel vaak zijn veel meningen ook ongefundeerd. Hè? Er is eigenlijk een kennistekort en te weinig verplaatsing in de perceptie van een ander. Waarom doet een ander wat hij doet? Wat zijn de keuzes? Wat is het hele verhaal? Nou goed, het doet me denken aan het verhaal van de zoon, de vader en de ezel. Die gaan op pad en de zoon die zit op de ezel. De buitenstanders die zeggen, nou dat kan toch niet? Hoe kan het nou dat die zoon op de ezel zit en die vader die loopt ernaast? Die vader die hoort op die ezel te zitten is al een oudere man. Nou, zo een beetje. Vervolgens draaien ze dat om en gaat die vader op de ezel zitten. Waardoor iedereen zegt, nou dat meen je niet, dat kan toch niet. Die vader die zit op de ezel, terwijl die vader voor zijn zoon hoort te zorgen. Die zoon die hoort op de ezel te zitten. Dus waar kiezen ze voor? Ze gaan dan maar beiden op die ezel zitten. Met als gevolg dat natuurlijk omstanders zeggen, dat kan toch niet. Met z'n tweeën op die ezel, arm beest. Wat je ook gaat doen, linksom, rechtsom, meningen krijg je toch wel. En ik denk dat je hierbij een heel kritiek punt komt. Kun jij verankerd staan in wat je doet, in wie je bent? Met de waardering daarvoor ben je goed genoeg voor jezelf, voor de keuzes die je maakt. Sta je verankerd in jouw normen en waarden en in de keuzes die jij maakt, omdat dat keuzes zijn waar jij achter staat. En daar kan een ander wat van vinden, maar jij maakt die keuzes om wat voor reden dan ook. En daarmee bedoel ik niet verharding, we hoeven niet gepantserd te worden, want er is een verschil tussen, ik trek mij niks aan van meningen van anderen en zo een beetje. En er is ook ik denk dat verzachting ook zit en je normen en waarden kunnen ook weer aanpassen door de jaren heen. En ik denk ook dat je heel erg, het heeft altijd te maken met jouw eigen groei ook hierin. Durf jij te staan voor wat je doet? En ik denk, natuurlijk heb je daarin ook nog, je kunt heel stellig zeggen, ja nou ik doe gewoon zo omdat ik het al jaren zo doe, weet je. Het is niet zo dat als een ander iets zegt, dat daar niet per definitie wat in zou kunnen zitten. Maar daar ligt ook vaak meteen het kritieke punt, hè? Want als we het hebben over ongevraagd of ongewenst adviezen, dan is denk ik de vraag, waar ligt de grens? Er is geen wetgeving over wat ongewenst of wat ongevraagd is. Maar het verschil zit wel in perceptie. Want vaak adviseren we wel iemand vanuit onze eigen perceptie en vanuit onze eigen normen en waarden. En dan is de kans heel groot dat je de plank mislaat. Of ben je in staat om je te verplaatsen in de perceptie van een ander en kan je van daaruit adviseren. Dan kan het alsnog zijn dat jouw advies ongevraagd is, maar dan is het niet ongewenst. Want je zit in de perceptie van de ander. Maar ik denk dat dit iets is wat we vaak heel lastig vinden, om ons te verplaatsen in de perceptie van de ander. En dit is voor mij dus ook het verschil in, hè, wat ik net zei. Vaak is het zo, ja, ik doe het zo en omdat ik het zo doe. En die is heel lastig. Nou goed, als we dan een paar stapjes teruggaan. Ik denk dat je hier komt bij jouw kernwaardes. Waar sta jij voor? Wie ben jij? Wat doe jij? Waarom doe je wat je doet? En die kernwaardes die kunnen zich ontwikkelen, die kunnen groeien. Tuurlijk, dus het kan zijn dat je, hè, kijk eens naar hoe jij over dingen dacht van 5 jaar geleden. En kijk eens over hoe jij misschien wel over dingen zou kunnen denken over 5 jaar. Hè. Ik denk dat je perceptie ook verandert als je je referentiekader gaat vergroten, als je kennis krijgt. Waardoor je misschien wel denkt, nou, ja, weet je, ik kijk er echt wel anders naar dan 5 jaar geleden bijvoorbeeld. Tuurlijk, dat kan. Maar het zit in, kan je zelfwaardering in verzachting bij jezelf vinden? En ik noem steeds dat woordje verzachting, omdat het niet gaat over... Er is een soort van verschil tussen assertief en agressief assertief. Hè? Tussen kunnen staan voor wat je vindt en dat beademen. Maar in de meeste gevallen, als het vanuit verzachting is, is er dus ook een stuk bescheidenheid. En dan is er ook een stuk... Je hebt helemaal niet de neiging om erover in discussie te gaan. Je hebt helemaal niet de neiging om jezelf te moeten verantwoorden voor wat je doet, want het vertrouwen is er. Dus je kan het letterlijk naast je neerleggen. Ongewenst advies is natuurlijk ook vaak lastig. Hè? Je kan de plank flink misslaan, maar je kan de ander ook echt genadeloos hard raken. Omdat het niet verplaatst is in jouw perceptie, omdat je niet... En wat daar vooral lastig aan is, kijk... Het doet me denken aan gewoon een klassiek voorbeeld. Hè? Een mevrouw met een onverwilde kinderwens die bij de kapper de opmerking krijgt: het geeft ook wel veel vrijheid, hè, als je geen gezin hebt. Dit zijn hele lastige opmerkingen die wel heel vaak gebeuren. Want we missen perceptie. We hebben geen idee wat we zeggen. Maar dan is dus bescheidenheid een groot goed. Want weet je wat je zegt, tegen wie je wat zegt en waarom je wat zegt. Want je kunt anderen dus pijn doen. Oké, dwaal ik daarmee een beetje af? Weliswaar, maar ik denk dat het heel belangrijk is. Want ongevraagd advies, en zoals ik al begon, meningen krijg je toch wel. Weliswaar, wel of niet relevant. Ik vraag me oprecht af waarom we de neiging hebben om ons te bemoeien met wat een andere doet, met de keuzes van een ander. Tegelijkertijd heb je ook het tegenovergestelde. Want stel, jij bent de dupe van het gedrag van de hond van een ander, dan denk ik dat je ook het recht hebt om een grens te stellen. Maar dat zijn dus wel weer dus wezenlijke verschillen. Stel, jouw hond wordt belaagd door een ander, loopt gewoon keurig los en er komt een andere hond aan en die blijft maar bij jouw hond hangen. Die is niet sociaal vaardig, hij is niet vriendelijk. Of misschien niet, en met niet vriendelijk bedoel ik niet per se dat hij grond of heel lelijk gedrag laat zien, maar dus wel gedrag waarvan je ziet dat jouw hond het gewoon niet fijn vindt. Dan is er nog weer een verschil tussen geef jij advies, ongevraagd advies of dat soort dingen. Of vraag jij vanuit jouw grens, bijvoorbeeld, zou je nu je hond bij je willen roepen? Want dit is geen prettige situatie en ik wil dit niet langer zo, maar ik krijg jouw hond niet weg bij mijn hond. Dat is heel wat anders dan dat je vervolgens ook nog advies gaat geven over hoe het zou moeten zijn. Ja, want heel vaak zijn we dan ook gewoon een beetje aan het roeptoeteren. Ik denk dat assertiviteit en leiderschap heel erg daarover gaat. Kun je vanuit jouzelf, vanuit jouw normen en waarden aangeven wat je wilt? Wat je nodig hebt, dus ook behoeftevoorzieningen. Behoeftecommunicatie, kan je vanuit jouw behoefte communiceren? Deze vraag van hoe ga ik om met ongevraagd advies en meningen van een ander, heeft denk ik te maken met verankerd kunnen zijn in jezelf. En ik denk dat we daarin ook heel erg verwijderd raken van onszelf en dat stukje vertrouwen en kunnen voelen en dit is wat ik wil, dit is waarom ik het doe. En ik denk dat bijvoorbeeld dingen als social media en de hele online wereld en zo is daar ook nog wel wat meer uit kunnen trekken. Want daar zijn ook nog eens zoveel meningen en prikkels van een ander. Hè? Het zorgt ervoor dat we heel erg bezig zijn met iets buiten onszelf, terwijl het in onszelf zit. Daar zit de groei, daar zit de ontwikkeling, daar zit het gevoel, daar zit onze intuïtie. En ik denk dat het heel belangrijk is dat we die ontwikkelen, zodat je hier beter mee om kan gaan. Zoals ik al zei, meningen zijn het toch wel. Dus ik denk wel dat het daarmee begint. Want dan wordt het al makkelijker om het je minder aan te trekken. Want hoe je het ook went of keert, mensen gaan er iets van vinden. En zelfs als zou je het 100% goed doen, welzijnsgericht, weet je, dat is echt de reis die ik bijvoorbeeld zelf heel erg heb moeten afleggen. Dan, hè, toen als ik volgens de César Millan-methode, om het maar even zo te verwoorden, werkte. En ik echt intentioneel goed bezig was met de honden. En nogmaals, ik ben heel genuanceerd over deze methodiek, over andere methodieken. Het gaat me niet om het genak. Het gaat me wel even om de kampen uit te leggen. En misschien ben je er ook bekend mee, hè. Dat er kampen zijn in hondenland. En ik denk dat het erover gaat dat ik daar heel erg kon voelen dat ik intentioneel, dat mensen eigenlijk perceptie misten. Ik deed het goed voor de honden, maar tegelijkertijd maakte dat ik heel erg ging wiebelen en onzeker werd, omdat ik dacht, oké, maar dan moet ik dus kennelijk die andere kant op. En ik heb daar heel lang een soort drive in gehad, totdat ik erachter kwam dat ik dacht, ja, maar als ik nu dit doe, maakt het niet uit, want dan ga ik ook meningen krijgen. En dan doe je het zo goed voor de hond, als in, hè, zoals we dat wetenschappelijk gezien dan zeggen, nou, je werkt force-free en welzijnsgericht en bladibla, allemaal hartstikke mooi, heel prachtig. En er zijn nog steeds mensen die het kennelijk nodig hebben om ongefundeerd vaak ook advies te geven. Het is zo vaak ongefundeerd. Geen idee waarom jij doet wat je doet. En dan is het alsnog zo. Stel, jij lijnt je hond aan. Hè, in dit geval, dit voorbeeld gaat over een vrouw die mij deze vraag had gesteld. Die heeft een kleine chihuahua die in een losloopgebied loopt bijvoorbeeld. Wat maakt het jou uit als zij haar hond zou aanleiden en jij heel even je hond bij je moet houden? Gewoon om wat voor reden dan ook. Of misschien hoef jij je hond helemaal niet bij je te houden, maar dan op zijn minst dat die hond gewoon normaal met die andere hond aan de lijn omgaat. Weet je, wat maakt het uit als iemand ervoor kiest om X of Y te doen? Maakt mij het uit wat het is. Of het nou je hond aan lijn is, of het nou in een groene trui lopen is. En jij vindt dat groene trui lelijk zijn. Of het nou in de korte broek lopen is, terwijl het nog veel te koud is. Of het nou, snap je? Wat maakt het uit? Wat maakt het uit wat een ander doet? Hoe kan je hiermee omgaan? Dat vraagt denk ik om een stukje reflectie. Bij jezelf ook. Maar ook door echt te reflecteren. Ik kies ervoor om dit te doen. Dit is de uitwerking. Dit zijn ontwikkelingsstappen die ik maak. Jij ziet dat het goed is. Goed doet voor jouw situatie, voor je hond. En daar dus af en toe even op terug te vallen. Eventueel schrijf je het op. Ik kies hiervoor. Ik doe dit. Dit is waarom ik het doe. En je kan daarmee de meningen van anderen laten gaan. Roep maar, zeg ik dan heel vaak. Het is prima dat zij dat vinden. Maar het feit dat zij dat vinden, betekent niet dat jij het hoeft aan te passen. Het feit dat zij dat vinden, hoeft niet te maken dat jij gaat wiebelen. Het feit dat jij gaat wiebelen, dat is interessant. En als we het dan hebben over een stukje spiegelen en een stukje coaching die ik daar altijd in oppak, dan kan het wel zijn dat jouw hond daar gaat spiegelen en het gedrag dus ook vermeerdert. Omdat er een stukje incongruentie plaatsvindt. En met incongruentie bedoel ik niet zozeer dat je de boel staat te verloochenen, zeg maar veel meer dat de hond in energie waarneemt dat er ergens iets scheef zit. Ja, jouw normen en waarden zijn dit, maar er zit een aanpassing, er zit een, hè, je merkt dat je de neiging hebt om het uit te leggen, om te verklaren waarom jij doet wat je doet. En ik denk als je de bal en de regie dus bij jezelf kan houden, dat een hond daarop resoneert. Ja, dat is geen vingerknipje. Hè, dat is niet even opgelost. Dat vraagt om werken aan jezelf, maar vooral ook echt verankering in jezelf. Zelfwaardering. Ik denk dat dit is waar leiderschap over gaat. Als we het hebben over leiderschap. Ik denk dat dit is wat honden ook vragen aan leiderschap. Om congruentie. Kan jij verankerd staan in wat je wil? Roep toeter maar daar met je hond aan de lijn. Hè, terwijl ik deze keuze maak. Je doet maar. Maar het feit blijft wel dat in sommige gevallen ongevraagd adviezen of meningen van een ander wel lastig zijn. Omdat ze lullig zijn. Omdat ze een tuurlijk, ik denk ook dat ze je kunnen triggeren. Hè? En dat is altijd interessant. Waarom triggert jou dit? Waarom doet dit zo wat met jou? Wat maakt nou dat dit jou zo uit je veld haalt. Tuurlijk. Maar soms is het ook gewoon zo dat dat niet zo is. En dat een ander dat maar gewoon bij jou neerpleurt. En dat je denkt, ja hallo, weet je, goedemorgen. Ik denk dat het continu vraagt om naar binnen te gaan. Ik geloof daar echt heilig in. En ik denk dat het probleem is van de wereld waarin we leven, de snelheid, de drukte, de online wereld die we hebben, dat we zo erg op buiten gericht zijn, dat het heel lastig is om dan dat stukje te ontwikkelen. Dus het vraagt om naar binnen te gaan. Wat is jouw snelheid? Wat is jouw pad? Wat is jouw weg? Waar sta jij nu? En daar zit geen goed of fout in. Er zit geen waardeoordeel op. Dat is wat het is. Punt. Hoe ik daarmee omga, op dit moment, moet ik heel eerlijk zeggen, het doet me vrij weinig, op het gebied van honden in ieder geval, als anderen er wat van vinden. En nou heb ik misschien ook makkelijk praten, omdat ik zeg maar de onderlagen van begrijp. Dus dat ik ook vaak denk van, ja weet je, je kan het wel zeggen, maar echt, je slaat de plank finaal mis. En dan dus ook niet als waardeoordeel. En ik denk dat hierin mijn grootste kracht ook is. Bijvoorbeeld, hè, het deed me toevallig denken aan een opmerking die ik laatst op Instagram kreeg van iemand die dus volgens het leiderschapsprincipe werkt, om het maar even zo te zeggen. Volgens de César Milan-methode. Die dacht, nou, er is weer zo'n blondine die ook lekker welzijnsgericht werkt. Nee, huppakee, de hond heeft leiderschap nodig. Structuur, orde, rust, moet kort bovenop zitten. Beestje niet zo vertroetelen. De lol is alleen, ik heb dat zelf ook gedaan. Nee, totaal niet op de manier zoals deze man dat beweert. Alleen, ik ken die methodiek door en door. De lol is alleen, ik ken de methodiek waarin ik nu werk ook door en door. En het feit dat dit zo neergelegd wordt, zegt al genoeg. En zegt genoeg over dus eigenlijk de perceptie. Dan kom je dus in, oké, maar ik ga ongevraagd advies geven en een mening geven. En zeker op social media, in de mail, hè, achter ons schermpje is dat hartstikke mooi, zijn we super goed in. Maar het mist dus perceptie. En heel vaak eigenlijk ook een stukje kennis. Op het moment dat ik ergens een mening over geef, is het ook vaak zo dat ik geef mening vanuit mijn referentiekader. Maar het kan zijn dat ik een kennistekort heb, waardoor ik, als ik die kennis wel zou hebben, ik mijn mening zou veranderen. Vandaar dat ik zeg, over 5 jaar kan ik heel anders in dingen staan. De kunst is denk ik altijd hierin om gegrond te zijn, te werken aan je eigen triggers, eigen ontwikkeling, zelfwaardering, congruentie. Soms ook je grens uitspreken als je merkt dat je in je familie, in je vriendenkring een bepaalde discussie continu krijgt over hoe jij dingen met je hond doet, dan is daar ook een grens. Je mag vanuit jezelf echt wel aangeven, dit is de manier waarop ik het doe, ik kies daarvoor, dit is de uitwerking en ik heb geen zin om continu hierover in gesprek te raken. En als je het niet eens bent met de manier waarop ik het doe, het is mijn hond, ik leef met deze hond. En die 10%, 20% dat ik bij jou ben, doen we het op de manier zoals ik dat doe. En daarin kan het zijn dat ook een ander weer een grens stelt. Stelt dus echt vervelend gedrag of weet ik veel, iemand heeft er last van. Dan zou zo iemand ook nog kunnen zeggen, ja, nou, ik vind het gewoon niet prettig. Dat is prima. Dan kun je kijken, oké, hoe kunnen we dat dan aangaan? Kunnen we dat oplossen? Maar uiteindelijk gaat het erom dat iedereen kan er iets van vinden. En als je bijvoorbeeld kijkt ook met, ik denk ook in de opvoeding van kinderen. Het gaat erom dat jij het doet op de manier zoals jij jouw hond wil opvoeden. En vooral ook omdat jij ziet dat jouw hond daar goed op gaat. Omdat jij ziet dat je misschien stappen maakt, omdat je winst boekt. Omdat jij de onderlaag aanvoelt, goed begrijpt. Maar ook jij mag jouw weg hebben, tijd maken. Maar jij mag het doen op jouw manier, daar heb je recht op. Betekent wederom niet dat je niet ook groei mag maken. Ga zitten, neem een grote houding aan, dat kan helpen. Met een grote houding bedoel ik, stel je bent op visite bij anderen en je krijgt zo'n opmerking naar je hoofd geslingerd. Ga dan zitten op je stoel, sla je arm over de leuning heen, neem een grote houding aan. Luister, laat het gaan. Met luisteren bedoel ik niet, slurp het op en laat het helemaal doordringen in je hele systeem, waardoor je helemaal gaat wiebelen, maar geef aan. En dat hoeft niet eens letterlijk te zijn, maar gewoon, dit is mijn grens. Het is prima dat jij dit vindt, dat jij dit zegt, maar ik laat het niet doordringen, zodanig dat het in mijn hele systeem zit. Ga zitten, neem die grote houding aan en knik een keer ja, ene oor in, andere oor uit. Loop je buiten en krijg je een vervelende opmerking. Op de eerste plaats is denk ik dat je ervoor kan kiezen om situatie zodanig op te zetten dat je daar niet zoveel mee in aanmerking hoeft te komen. Niet om het te vermijden, maar wel ook om dan dus na jouw behoeften en jouw normen en waarden te leven. Hè? Zodat je ook niet in, ja, daarmee om, dat je je omringt met datgene waar jij voor staat. Want anders kom je ook continu bijvoorbeeld in bepaalde situaties terecht. Ik denk ook daar geldt één oor in, andere oor uit. En in sommige gevallen optioneel wel een mening als dat nodig is. Tuurlijk, ik kan altijd zeggen, tot zover en niet verder. Maar weet je, op het moment dat je in een losloopgebied loopt of gewoon op straat, is dat altijd lastig. Want je komt iemand een seconde tegen en daarna zie je hem nooit weer, in principe. Hè? Of later nog een keer. Dan, ja, wellicht een grens, tuurlijk. Dan zou je, als je iemand vaker tegenkomt, een grens communiceren. Ik denk, puntje bij het paaltje, komt het hierop neer. 1, meningen heb je toch wel. 2, ontwikkeling, waarom triggert het jou? Zelfontwikkeling, zelfwaardering, leiderschap, congruentie, daarin gaan zitten. Dit is wat jij doet, je doet het op deze redenen. Jij hebt daar gewoon jouw argumenten voor. Die hoef je niet te verklaren, je hoeft het niet uit te leggen. Dat je doet het omdat jij het doet, omdat jij daarin gelooft. Je hoeft het niet te verklaren, je hoeft een ander niet mee te nemen, je hoeft een ander niet te overtuigen. Jij doet de dingen waarom je dit doet. En ik denk dat je wel prima zou kunnen zeggen, ik ga dat opschrijven, zodat ik erna kan reflecteren. Leef ik nog naar de normen en waarden die ik doe? Waarom heb ik de neiging om dat te verklaren, om dat uit te leggen, om uit te leggen wat ik doe? Ik denk dat we een stukje hebben waarin we ook snel verwijderd raken van onszelf en heel erg in de buitenwereld leven. Dus dat is dat stukje social media, online wereld. Waarin we ook nog weer extra getriggerd worden. Hè? Ik denk dat we heel veel dingen en meningen lezen van anderen. En het vraagt echt om naar binnen te gaan. En ik denk dat je je grens aangeven hebt. Je mag je grens aangeven. Dat is niet altijd nodig. En je grens aangeven hoeft niet eens altijd te gaan over echt verbaal je grens aan te geven. Maar het kan ook juist gaan over één oor in, andere oor uit. Het is prima dat jij dat vindt. Maar ik vind dit. Kom je dus ook weer bij punt 2, namelijk stukje zelfwaardering. Kan je verankerd staan, zitten, leven in wat jij doet? En dat vraagt ontwikkeling. Dat vraagt ook elke keer de vraag, leef ik naar de normen en waarden die ik heb in het leven? Sta ik daarvoor en leef ik erna? En daar komen altijd sub-dingetjes bij, zoals zelfontwikkeling, leiderschap, dat integreren, de regie nemen, tijdsmanagement. Dus voeg ik het ook echt toe in mijn leven en dat soort dingen. Daar rond ik ermee af. Meningen van anderen over hondengedrag zijn altijd lastig. Hè? En ik denk ook dat ze altijd kunnen triggeren. Ik denk ook dat ze heel vaak ongevraagd zijn. Hè? Want anders had je het wel gevraagd. Van, hey, ik heb een pup en hoe moet ik dat nou doen? En, maar ja, het is altijd lastig. Het gaat altijd om, ik denk ook, gewoon jezelf kennen. Oké, dat is prima. Prima dat jij dat zegt, maar ik zie dat anders. Zonder dat we daar continu over ook echt wat mee hoeven te doen. Maar ja, dat vraagt wel ook echt training. Daar rond ik ermee af. Bedankt voor het luisteren. En mocht jij nou een leuk onderwerp hebben voor de podcast, mail die dan gerust even door naar info@aniekwendt.nl of laat het me even weten op Instagram. Je kan me vinden door @hondencoach_aniekwendt. Stuur je mij een berichtje en dan pak ik hem op. Want ik vind het superleuk om op deze manier een podcastonderwerp naar voren te brengen. Tot de volgende keer.